De schriftlezing van hedenavond is uit het boek der psalmen, daarvan de 32e psalm. Psalm 32. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u iedere gunstgenoot aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. Goddeloze heeft veel smarten. En die op den Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijdt u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, en zingt vrolijk, alle gij oprechte van harte. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij dit uur en deze plaats wijden. Door uw genade maken tot een plaats waarin wij u mogen ontmoeten, waar wij misschien achteraf van kunnen zeggen, deze plaats is zeer vreselijk. De Heere was aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Heere, wil het vanzelfsprekende, waar wij ons leven in verbergen, willen doorbreken. Wil ons de huiver geven van de waarachtige Godsvrees, dat u verbaasd en verbijsterd zijn daarover, dat gij, die het ontoegankelijk licht bewoont, toch ons niet alleen laat, toch die grote afstand doorbreekt en alle omhullingen om ons kan doorbreken. O Heere, wij bidden u, geef dat we naar u zelf mogen vragen, dat wij ons niet tevreden laten stellen met wat herinneringen van ons voorgeslacht, hoe dankbaar wij daar ook voor zijn, dat we een voorgeslacht hebben dat ons de goede dingen heeft overgeleverd. Maar o Heere, geef dat het voor ons niet mogen zijn van horen zeggen, maar dat wij u zelf mogen ontmoeten. O Heere, wij belijden voor uw aangezicht dat het veel is wat we vragen en dat wij het vragen in de vergeving van onze zonden. O Heere, maar we spreken de nood uit van onze tijd, van de plaats en de tijd waarin we ons bevinden, van ons persoonlijk leven, dat alles zo wegzinkt en dat we zo ons troosten met dingen die niet rechtstreeks uzelf zijn. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven, help ons alle in de verwarring van het leven. O Heere, wil ons de weg wijzen in iedere situatie van ons leven, overal waar we ons bevinden. O Heere, gij weet dat er zoveel onder ons zijn die uiterlijk het weten, maar die van binnen zo wanhopig zijn en die zich zeker voordoen om het maar niet te laten openscheuren, de nood die daar verborgen is en de verbijstering en de vertwijfeling en de aanvechting. O Heere, wil ook dat uiterlijke fatsoen van zekerheid doorbreken. O Heere, wij vragen u om genade. Wil uw Heilige Geest uitstorten, ook vanavond. En wil geven dat het woord mogen geschieden. Uw woord en dat gij zelf tot ons spreekt. Heer onze God, ontferm u over ons allen. Wees met de zieken. Wees met alle die eenzaam zijn. En doe uw licht en glans over ons leven schijnen, opdat we vertroost zijn en moed krijgen en vergezichten en mogen blikken in vermoedens van uw komend koninkrijk, dat uitgaat boven het mooiste en heerlijkste dat deze aarde ooit geborgen heeft, behalve dan waar gij hier zijt geweest. Heer onze God, kom tot ons, ontferm u over ons, Heer Jezus, Zoon van God, erbarm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 221 in zijn geheel. Gezang 221 in zijn geheel. Ik moet u het volgende afkondigen. Er zijn nog wel veel afkondigingen vanavond. U moet daar even geduld voor hebben. Laten we eerst beginnen met de collecte. Deze collecte is zoals gewoonlijk bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Dan verder, op grond van de bepalingen van onze kerkorde zijn de volgende kerkraadsleden van de Stadswijk aftreden per 31 december 1977. Namelijk de ouderlingen. Lidmaten woonachtig in de Stadswijk hebben tot en met maandag 14 november aanstaande de mogelijkheid één of meer aanbevelingen in te dienen van lidmaten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. De aanbevelingen behoren door minstens 10 lidmaten te worden ondertekend en voor elke vacature afzonderlijk te worden ingediend bij de Scriba op de Lippenoordweg 32. Bij de Scriba, Lippenoordweg 32. Broeder E. Achterhuis. Deze afkondiging is ook deze week verschenen in de kerkbode. Voorts moet ik nog de bekendmaken de catechisatie. Ik verwacht de catechisant om 7 uur en om 7 uur 45, kwart voor 8. Degene die zich voor de Leibniz-catechisatie willen opgeven op dinsdagavond Dus 7 uur de gewone catechisatie om 7 uur. 45, kwart voor 8 voor de beleidingscatechisatie. We kunnen dan verder nog de uren, kunnen we dan nog verdelen en regelen. We hoeven ons niet speciaal aan de vroege uur van 7 uur te houden. Dat kunnen we dan wel zien, maar ik moet even oriënteren op die avond zelf, hoe we dat dan verder zullen doen. Dus 7 uur gewoon en 7:45 de beleidingscatechisanten. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 221 in zijn geheel. Het tekstwoord voor hedenavond is uit de u voorgelezen psalm, psalm 32. En daarvan nader het vijfde vers. Psalm 32, vers 5. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. En dan staat er nog dat geheimzinnige woordje Selah achter, wat waarschijnlijk betekent dat daar op deze hoogtepunten de muziek inviel om het onuitsprekelijke van de geheimenissen des Heren uit te zingen. Maar dit is dus de tekst. Gemeente des Heren, er staat boven deze psalm een onderwijzing van David nu. Er is veel in deze psalm wat een uitermate belangrijke onderwijzing niet alleen was voor de kinderen Israëls en is voor de kinderen Israëls, maar ook voor ons, voor de gemeente. En die onderwijzingen die zijn niet bestemd zoals wij gewoonlijk, wat wij gewoonlijk onder onderwijzingen verstaan, is iets heel anders. Die onderwijzingen zijn niet bestemd om alleen maar het verstand te dienen en ons wat in het gewone dagelijkse algemene leven wat wegwijs te maken. Het gaat om veel diepere dingen. Het gaat om een onderwijzing die ons leert leven in deze wereld en in de toekomende wereld. Het gaat altijd om die beide. En om u nu maar direct te laten zien hoe dat het hele leven omvat, dit tijdelijke leven en het leven van de toekomende eeuw, letten we op enkele woorden waarin het als het ware naar voren komt in alle kracht. In de eerste plaats wordt ons in deze psalm gezegd wat het betekent om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn. Wat doet een mens anders dan gelukkig willen zijn en zijn geluk na te streven? Het is immers zo dat mensen die ook het verkeerde doen zich verbeelden daar toch het geluk in te vinden. Is er één weg die dikwijls meer een dwaalweg is dan de weg naar het geluk? Hier in de psalm wordt ervan gesproken: welgelukzalig hij die. Dus hier wordt van Gods wegen ons gezegd wat het geluk is. Dat is het eerste. We moeten daar natuurlijk uitgebreider over spreken. En dan is het tweede: er wordt ons hier een inzicht gegeven in de zonde. We spreken zo gemakkelijk over zonde. Het blijkt hieruit, uit deze psalm, dat de zonde zeer veelzijdig is. Er worden in de Hebreeuwse taal drie grondwoorden genoemd die het wezen van de zonde en de verscheidenheid van de zonde aangeven. En het gaat hier niet om wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar het gaat erom dat we dit moeten leren leven en dat we in onze vrome uitdrukkingen en woorden dikwijls veel te weinig zeggen. Onze kennis is dikwijls veel te gering, omdat het geen geestelijke kennis vaak is, omdat men klanken nabouwt die men tijden heeft gehoord, zonder dat men de moed heeft om de Heilige Schrift zelf op te slaan. Het gaat om dat de gemeente ingeleid wordt, wij allen, in de schrift zelf. En daar, dat is het middelpunt, ook van onze eredienst, als dat gebeurt. Drie woorden voor de zonde en dan het laatste waar wij de aandacht aan moeten besteden en wat we nu vanavond natuurlijk onvoldoende kunnen uitwerken, maar dat toch zo belangrijk is, dat ons na dit alles van God wegen een weg gewezen wordt om in deze wereld beschermd en blijmoedig te leven naar die toekomst toe. Daar eindigt ik zal dan ook mee. Nu gemeente, ik heb enkele jaren geleden wel eens gesproken over het eerste gedeelte van deze psalm. En toen hebben we het ook wel over die woorden gehad. Ik zou nu in het bijzonder willen stilstaan bij dat vijfde vers. Maar eerst begin het geluk. Er wordt ons hier gezegd dat die mens gelukkig is die oprecht, zonder bedekking, belijdenis doet van zijn zonde. Dat is de eerste voorwaarde van het geluk. Er wordt blijkbaar zoveel ongeluk veroorzaakt door het niet belijden van zonde. De psalmist zegt ook dat als hij het niet gedaan heeft, dat zijn beenderen verdorren, dat hij in de uiterste smart is, dat hij maar doorgaat en dat toch die toorn Gods over zijn leven is, die dikwijls niet bewust als toorn Gods beleefd wordt. Maar mensen kunnen zo ongelukkig zijn omdat ze dingen laten zoals ze zijn, omdat ze eigenlijk wanhopig zijn en menen dat er toch geen verandering kan komen in de dingen. En daarom gaat het maar verder en steeds verder. En er kunnen toestanden in het leven zijn die zo benauwend zijn, zo verschrikkelijk. En hoe komt dat? Omdat de mens wanhopig is, zonde. Er is zoveel in de wereld en in het leven. En wat helpt het of je het allemaal uitspreekt? Blijkbaar is het erg belangrijk om het uit te spreken. Gelukkig is die man die oprecht, open voor God staat en het uitspreekt. Dan worden ons genoemd de drie woorden voor zonde. Ik zal ze eerst proberen te behandelen in de volgorde zoals ze in het begin staan. Er wordt eerst gesproken, wel gelukzalig is de man die, en dan wordt er het woord overtreding genoemd, wiens overtreding vergeven is. Er staat een speciaal woord voor overtreding, dat dus ook in het algemeen wel zonde genoemd kan worden, maar het heeft een bepaalde kant. Weet u wat het eigenlijk is? Het is eigenlijk in diepste wezen afvallen. Iemand verraden. Je kunt het zo hebben dat je denkt, je gaat met mensen om, laten we het in de menselijke sfeer nemen. Mensen waar je denkt, nou kan ik erop bouwen. Dat zijn mensen die je volkomen vertrouwd hebt. En er kunnen kritieke ogenblikken zijn dat zo iemand je net in de steek laat en je als het ware verraadt. Maar daar gaat het hier niet in de eerste plaats om onder mensen, maar het gaat in de eerste plaats om tegenover God. Weet u dat het mogelijk is om God in het openbaar leven en soms ook in het verborgene te verraden, van God af te vallen? God onze schepper, God die onze vader wil zijn in onze Heer Jezus. En er kunnen ogenblikken zijn dat een mens zich gedraagt en handelt en God verraadt, afvalt van hem. Hij zegt nog niet dat iemand er niets aan kan doen, want het merkwaardige van dat woord wat hier vertaald wordt met overtreding, dat is dat het bewust is. Je hebt veel zonden die niet bewust zijn. Onbewust, bedekt, half bewust. Maar hier gaat het om een bewuste zonde. Met willens en wetens. In de volle aansprakelijkheid van je geestelijke vermogens. Je bent helemaal, om een vervelend modern woord te noemen, toerekeningsvatbaar. En dan kun je je toch zo gedragen. O gemeente, het is zo vals, het is zo gemeen. Dan kun je toch gedragen ver beneden wat God je Vader van je verwacht. En wat heeft hij je overladen met weldaden? Heeft hij het leven gegeven? Hoeveel schone, heerlijke, gelukkige ogenblikken. En al zijn er van die ogenblikken dat je het heel goed weet. En dat je hem volkomen in de steek laat. En dat is al zo verschrikkelijk als het tussen God en jezelf ingaat. Maar er zit nog iets in. De anderen hebben ermee te maken. Anderen zien het. Die hebben gedacht dat je een kind van God was. Mensen die niet in God geloven, die hebben dan toch in ieder geval gezien dat je zelf in hem gelooft. En dan op het kritieke ogenblik, dan zeg je, ik heb hem nooit gekend. Ik weet niet wie die is. Ik leef net zoals een ander. Ik heb niks met hem te maken. O gemeente, bewust, klaar en duidelijk. Dat is overtreding. Dat is buiten het pad gaan. Dat is buiten die ruimte, die genadige ruimte die de Heere God je gegeven heeft in deze wereld. En waar je ondanks alle aanslagen, alle nood en alle moeite in kan leven en kan bestaan. Overtreding. O gemeente, wat zijn ze er veel. En dan het tweede woord wat genoemd wordt. Welgelukzalig de man wiens zonde bedekt is. Het is hier... Hier wordt van zonde gesproken. Het heeft twee grondbetekenissen. Ik moet niet denken dat het hier zomaar om wetenswaardigheden gaat. U weet het wel, het gaat om uw zielenheil, deze dingen. En je hoeft het allemaal niet even bewust te onthouden als u het maar meemaakt. Als u het maar met uw hart meemaakt. Het zijn maar niet zomaar spitsvondigheden of uiterlijke geleerdheden waarom het hier gaat. Dat woord zonde, dat betekent... En die betekenis kennen de mensen meestal wel, ook de catechisanten. De tweede betekenis is dan het doel missen, je bestemming missen. Zoals iemand die met een boog schiet naast het doel kan schieten. Dat is het eerste, dat wil zeggen, maar het gaat veel verder. Het beeld wordt gebruikt ook weer voor het missen van je bestemming. En dat hoeft niet altijd even bewust te zijn. Dat kan ook zelfs in het onbewuste. De kerk spreekt zelfs van de erfzonde. Dat kan dus ook onbewust zijn. Maar het is in ieder geval een toestand, een handelen, waarin je niet de bestemming bereikt waartoe God jou bestemd heeft. En dat heeft een gevolg. En dat is de andere kant van het begrip. Dat is dat de verhouding tot God gestoord wordt. Wie is God dan? God is dan geworden voor de zondaar die zijn doel gemist heeft. De huiveringwekkende, vreselijke. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is het verschrikkelijk. De zonde laat, dat is dit, deze ervaring dat een mens tegenover de heilige God komt te staan En dat niet in de eerste plaats het meer de daden zijn die een mens heeft gedaan, maar het is veel meer de hele toestand die ook uitgedrukt kan worden in het broos zijn, vergankelijk, stof en as zijn. Het heeft ook te maken met de dood en eigenlijk zonder besef heeft altijd te maken met de angst. En alle angst hangt samen met doodsangst. Weet je wat angst is? Angst, het is niet voor iets bepaald. Niet voor iets een bepaalde bedreiging die op je afkomt. Maar de angst, dat gaat veel verder. Dat is eigenlijk vaak onbewust. Maar het kan bewust zijn. Die huiver voor een heilig, toordende God. Je bent niet die je moet zijn. Je hebt je doel gemist. Dat is het tweede woord wat hier gebruikt wordt. En dan wordt er nog een derde woord gebruikt. En het wordt hier vertaald in de Statenvertaling met ongerechtigheid. Hoewel de Statenvertaling daar niet consequent in is. Want bijvoorbeeld in het bekende gedeelte van de 10 geboden wordt het met misdaad vertaald. Die de misdaad der vaderen enzovoort. Maar dat is eigenlijk dat woord ongerechtigheid. Dat zou je kunnen vertalen met de gevolgen van de zonde. Je kunt het dus ook weergeven met schuld. Wie zondigt, wie in een verkeerde verhouding tot God staat. Wie als oorzaak God bewust verraden heeft. Ik trek het er allemaal bij. Die kan dat niet vrijblijvend doen. Dat heeft een ontzettend gevolg. Wie naast het doel schiet, richt brokken aan. Nu die brokken, dat is die schuld. Dat is het derde wat hierin genoemd wordt. Dat is dat laatste, die ongerechtigheid. Dat kan ook te maken hebben met een overtreding van een wet en van een gebod. Het kan ook in die sfeer getrokken worden, dat is het ook. Maar het gaat voornamelijk om die brokken, die schuld die gemaakt is. Nu gemeente, nu heb ik in het kort, en er is natuurlijk veel meer over te zeggen, die drie kanten die de Bijbel dus heel nauwkeurig noemt, die drie kanten van de zon genoemd. Maar wat is nu het ontzaggelijk indrukwekkende ook van deze psalm? Dat erin staat dat als een mens deze dingen bekent en uitspreekt voor God aangezicht, dat God er dan iets mee gaat doen. In het eerste deel, wat we met elkaar hebben besproken, het eerste deel van de psalm, wordt ons eigenlijk onmiddellijk gezegd, vanuit de onmiddellijke gelukservaring, wat er dan toch eigenlijk wel gebeurd is met zo iemand. Overtredingen vergeven. Ach, nu is het goed tussen God en mij, zoals Petrus het heeft meegemaakt na zijn verloochening. Het is goed gemaakt. Dat wil zeggen, daar wordt het woord vergeving uitgesproken als een ervaring, als een gevolg van wat God heeft gedaan. Er wordt nog niet precies gezegd wat God heeft gedaan. Wel dat geluksgevoel. Ik heb God wel verraden. Hij is zo groot. Hij is zo barmhartig dat Hij heeft me niet vernietigd en Hij heeft het me vergeven, hoewel ik hem zo schandalig en zo verschrikkelijk verraden heb. En dan het tweede, die zonden die worden bedekt. Wat is dat? Er wordt een woord gebruikt voor bedekken. Datzelfde woord, weet u wel, wat in de geschiedenis van Noach naar voren komt. Noach die dronken is, we hebben het er kort geleden nog over gehad met elkander. Dat dan Sem en Jafet achterwaarts de schaamte en schande van hun vader bedekken. Dat woord bedekken, dat zit er eigenlijk in. Blijkbaar doet God dat, onze schande, onze naaktheid, het verschrikkelijke van onze zonde, waar we van moeten omkomen als die toorn Gods op ons afkomt. Daar is een bedekking, een scherm. Die schaamte, die bedekt God in zijn liefde. En dan wordt er ook van het laatste ook weer gesproken in de psalm. Dus dat is dan dat tweede vers. Dat tweede vers, daar staat het in. Loof, dat is dus welgelukzalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Schuld kan toegerekend worden. En het gaat hier om het niet toerekenen. God doet net alsof je geen schuld hebt. Het is opgestapeld, het is een berg waar je niet meer overheen kan komen. De schuld is zo groot. We kunnen dat met materiële dingen misschien nog het best voorstellen. En dan heb je zoveel schuld gemaakt. En dan komt er plots iemand die het allemaal voor je betaalt. Dat lijkt erop, dat beeld. Zal zo'n mens dan niet gelukkig zijn? Maar, en dat is nu de vraag eigenlijk voor vanavond. Ik heb nu gesproken vanuit die ervaring dat het goed is. Maar de psalm legt ons ook uit hoe God het goed gemaakt heeft. Kijk, en dat staat nu, gemeente, in dat vijfde vers, wat ik nog een keer voor u lees. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Nu, nou blijkt dus dat in dat vijfde vers staat dat voorwaarde is, wat dus ook al in het tweede vers blijkt, dat voorwaarde is voor dat ontzaglijke wat God gaat doen, en van waarvan de eerste twee versen de gevolgen hebben genoemd, dat de voorwaarde daarvoor is niet te bedenken, hoe kan het goed gemaakt worden? Hoe kan ik er van afkomen? En al die dingen meer. Geen enkel excuus. Geen enkele schijn eroverheen. Geen enkele bedekking vanuit jezelf. Want dat is het tegendeel van hoe God onze zonde bedekt. Wij zijn gewend om onze eigen zonde te bedekken. Bijna ieder mens stelt zich veel beter voor dan die is. Ik heb persoonlijke voorkeur voor mensen die minder aardiger uitzien dan ze zijn. De meeste mensen zijn andersom. De meeste mensen zien er veel aardiger uit dan ze zijn. Er zijn enkele die er onaardiger uitzien dan ze zijn. Ik geloof, daar heb ik een persoonlijke voorkeur voor. Misschien sommigen onder u ook. Maar wij zijn gewend om al onze feilen, zelfs het verraad van God, te excuseren en zeggen, ja, als je toch maar weet in welke omstandigheden ik was enzovoort, Heer, en ik had het zo moeilijk. En Petrus bij het kolenvuur, en het is allemaal te begrijpen. Zelfs Judas is te begrijpen. We hebben erover gesproken. Je kunt het allemaal excuseren. Maar in de grond van de zaak kom je daar geen stap verder mee. Er is een andere voorwaarde, gemeente. Zonder dat je daar iets mooier maakt. Je hoeft het niet naar buiten te doen. Voor Gods aangezicht. Het uitspreken. Helemaal. Hij weende bitterlijk. David in de 51ste psalm. Ik kan hem niet citeren, u kent die psalm toch ook wel heel goed. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja, gemeente, niet in het algemeen. Daarom is dat zo gevaarlijk, die algemene afkondigingen van zonde. Wat dus in de liturgie en zo vaak gebeurt, heeft zijn mooie kanten. Maar je moet het heel persoonlijk alleen voor God doen, die overtredingen, dat verraad bekend maken, die gestoorde verhouding, die zonde in engere zin, dat doel missen, en ook die ontzettende hoeveelheid schuld, dat ene wat je hebt gedaan, het vreet door, je kunt het niet meer inhalen, het is als een lawine, het wordt steeds groter, je kunt het niet meer inhalen, je kunt wel proberen, maar je hebt één keer dat woord gesproken, je bent één keer toornig geweest, je hebt één keer die misdaad gedaan, en het gaat door, je hebt eenmaal dit tegenover een mens gedaan. U weet het wel, wat kun je daaraan doen? Psalm zegt, uitspreken voor God, oh, maar dat is niet zo eenvoudig, gemeente. Want je stelt het altijd lichter voor, soms ook zwaarder een enkele maal. Maar dan bedoel je er nog wat anders mee. Heel veel mensen beschuldigen zichzelf van een bepaalde zonde, om een veel grotere daarmee uit de weg te gaan, die ze niet willen erkennen. Je hebt mensen die heel nauwkeurig zijn in het kleine, die je steeds maar zeuren. Ik heb toen dat gedaan. Maar dan moet je vragen, wat wil je eigenlijk? Wat zit er eigenlijk achter dat je over deze kleinigheid het zo druk hebt? Bedek je daar misschien iets mee wat veel en veel erger is? Wat is de voorwaarde? Uitspreken voor God. En wat doet God er dan mee? Het resultaat van een mens die gelukkig is, hebben we uitgesproken. Maar nu ligt het eigenlijk allemaal in die enkele woorden. Gij, want gij hebt mij vergeven de zonde mijner ongerechtigheid. De zonde van mijn ongerechtigheid. Dat wil zeggen, die toestand tussen God en mens, dat in de eerste plaats en dan verder, dat heeft al die brokken, al die schuld vergeven. Maar er wordt hier, gemeente, in de Hebreeuwse tekst een ander woord voor vergeven gebruikt dan wat in het eerste vers staat. Dat woord wat hier staat voor vergeven, dat kun je, dacht ik, beter vertalen met op zich nemen. Gij, Heere, hebt op u genomen de zonde mijner ongerechtigheid. En hier komt iets uit. God is zo groot. God is zo heerlijk. Dat hij niet zomaar door de vingers ziet. Maar hij neemt dat resultaat van ons doelmissen, wat te maken heeft met die overtreding. Al die gevolgen, die neemt hij op zich. Ook die gestoorde verhouding. En hij draagt het. Gemeente, dan zijn we bij het middelpunt van de Heilige Schrift. Van de vergeving der zonden. Hoe God het draagt, daar is de hele Bijbel vol van. Het Oude Testament spreekt ons van het verdriet dat God heeft en van het lijden, het verdriet, en dat zo volkomen openbaar wordt aan Golgotha's kruis. Het hele leven, de 33 jaar hier op aarde van de Heer Jezus, heeft Gods eigen Zoon verbonden met de Vader dit gedragen. En dan, ja, gemeente, als Hij draagt, dan is het van ons af. Letterlijk is het, Hij neemt het op zich. Ja, en dan moet u weer niet zo kleingeestig worden. Want een heleboel mensen, die zijn alleen maar begaan over hun zonde, omdat ze bang zijn dat ze ervoor gestraft worden in deze wereld of in de toekomende. Maar hoe weinig mensen doen waarachtig belijdenis van dit alles. door belast te zijn onder schuld, dat wil zeggen, wat heeft het voor gevolgen als God het me zomaar kwijtscheldt? Maar het is er toch nog. Gemeente, als door een domheid van u uw leven heeft vernietigd, en het kan zo gemakkelijk in deze tijd, je hoeft maar even niet op te letten in het verkeer achter het stuur van een auto, en je kunt iemand direct dood injagen, en dan heb je het nog niet eens, kom je er overheen? Kun je zeggen, ja, God vergeeft dat, maar dat gezin is dan toch zonder een vader of een moeder? Leidt u daar dan nooit onder? Bent u zomaar tevreden met als God het door de vingers ziet, dan heeft u nog weinig verstaan van wat zondevergeving is. En denkt u dat u er alleen maar goed afkomt en dat u niet gestraft wordt en dat u straks het eeuwige leven krijgt met de verschrikking en de ellende die erdoor is aangericht, die laat u dan maar gewoon liggen en dan verstaat u er dus geestelijk niets van. Dan is uw hele behoefte aan vergeving van zonde een natuurlijke zaak en een uiterst vleeselijke zaak geworden, om er alleen maar beter van te worden. Dat is het verschrikkelijke van. Maar wil je werkelijk geestelijk ingeleid worden in de waarachtige nood van zondevergeving, dan is het ja, de zonde, mijn ongerechtigheid, die schuld, die stapel die daar ligt, en ik heb er geen vrede mee als het door de vingers gezien wordt, wat ik niet meer kan inhalen en wat ik nooit meer kan goedmaken, als ik me daar maar zo van laat afmaken, als ik dat maar laat doorstrepen, dan ben ik niets waard. Dat staat er ook niet. Er staat dat God de Heer zelf, dat verschrikkelijke, dat wat u nooit meer goed kunt maken, niet alleen door de vingers ziet, dat is het uiteindelijke resultaat wat in het begin gezegd wordt, maar dat hij het op zich neemt. Broeders en zusters, als wij iets op ons nemen, echt, dat je zegt, je gaat met iemand om en zegt, kijk eens, dat zal ik nou voor jou op me nemen. Dan ontlast je die ander ervan. Dan neem je het zelf en dan vertrouwt diegene dat je dat in orde maakt. Nu, dat is het wat God doet. We kunnen het met ons verstand niet volgen en ook niet met ons gevoel. Maar het is dit, hij neemt het op zich. Ook die ontzettende brokken van schuld. En dat wat je in je leven nooit meer goed kan maken. En die hele mislukking van je leven. En al die dingen, want hoeveel is er niet mislukt in levens. Hij heeft het allemaal. Het staat er. Omdat gij het vergeet, eigenlijk letterlijk. Omdat gij het op u genomen hebt. Nu ja. Dat is het huiveringwekkend geheimenis van Golgotha. Je begrijpt het niet. Je bent er verbijsterd. Je zegt alleen, zijn we het allemaal waard? Dat zijn vragen die in rouw gekrijt opkomen. In het verbaasde, verbijsterde zondaarshart. Wat de vergeving ontvangt. Maar dat werkt God uit. Gemeente, en als deze dingen zijn gebeurd. In de psalm staat dat de muziek invalt. Dan volgt dat laatste. Dat wondere geluk. Van die verborgen omgang. Die verbinding van dat bewaard worden. Door het leven heen. En die weg. Er is weer een weg, gemeente. Wie dit beleden heeft, wie deze vergeving, die een op zich nemen van God zelf is, ontvangt, die leert weer een nieuwe weg van te leven. Hij geeft zijn heilige Torah, zijn onderwijzing, zijn geboden. O gemeente, er is geen groter geluk, geen grotere vreugde, geen heerlijke mogelijkheid om het leven te genieten. Dat is om het te gaan, om een vermaak te hebben in de wet Gods, in de geboden Gods, in de heilige Tora, in de heilige onderwijzing. Gemeente des Heren, daarmee eindigt de psalm. Dat is ook de volle blijdschap van het geloof. Want dan is er die wonderlijke vertrouwensband die heel zeker en ook heel praktisch een nieuwe wijsheid ontvangt. De chokma, de wijsheid Gods waarvan de Heilige Schrift spreekt, dat is een wijsheid die uiterst praktisch is, die een mens waarachtig gelukkig maakt. Gemeente des Heren, het gaat erom hoe we gelukkig worden. De psalm heeft het gezegd, ik zal het niet herhalen. Gelukkig is diegene die het beleidt, die de drie kanten van de zonde beleidt, die het verraad tegenover God, de verstoorde verhouding van het doel missen en de verschrikkelijke brokken die achtergebleven zijn, die het uitspreekt zonder enige bedekking voor God, die ervaart het geheimnis van een trage Gods in ons Heer Jezus. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt er geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkander van Psalm 84, het zesde vers, Psalm 84, vers 6. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.